Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, welkom in dit uurtje Religieuze Poëzie. Gezien we in december verwijlen, gaan we even naar Kerstmis toe, we horen over sneeuw, we horen over de herders, maar ook rond kindje Jezus en de drie koningen. Nu eerst sta ik stil bij Jezus als dichter. De Jezuïet, een gezel van Jezus, Marcel Brauns, heeft een boekje geschreven, Jezus als dichter. En laat me toe dat ik in dat boek, dat intussen toch wel 70 jaar geleden geschreven is, een enkele alinea's voorlees om te tonen hoe Jezus volledig dichter is, leeg van zichzelf en vol van de goddelijke geest. Hij schrijft daar, bladzijde 12 en 13, dichter zijn is geen specialisatie van het mens zijn. Het is veeleer het mens zijn in zijn louterste, alzijdige, gevoelige, actieve en bewuste menselijkheid. Het is daarom dat die volkomen menselijkheid naar het woord grijpt of naar de symbolische daad. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de wijnstok. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar hij wekt ook metterdaad Lazarus tot het leven op. Hij spijst duizenden met de vermenigvuldigde broden en hij stelt het voedzaam sacrament van de heilige Eucharistie in. Het woord, de symbolische daad, het symbolisch teken en sacrament. Het woord langs waar wij, kinderen van de letterkunde, al te vaak en eenzijdig het dichter zijn pogen op te vangen en te beschrijven, is zo gering en zo nietig schier tegenover de menselijke volheid die de waarachtige dichter is. De dichter is niet alleen de woordmens, hij is de daadmens. Tot hier, Marcel Brauns. En ik zou zeggen, de lijfspreuk van Jezus is, zo gezegd, zo gedaan. Wat Jezus belooft, dat volbrengt hij ook. Woord en daad zijn één. En daarom lijkt Jezus wel de dichter bij uitstek. Hij is in onze wereld gekomen, vanuit die hoge hemel, om dichter bij ons te wonen, dichter dan wij durven dromen. Onze lieve Heer is in Vlaanderen dichter komen zijn. Hij is dichterbij gekomen om tegelijk te komen rijmen met zichzelf. Jezus, het kindeke Jezus, is op en top dichter. En hij moet zijn ronde kunnen doen. Hij wil openbaren. Dichterbij komen zijn. Dichterbij komen zijn is nog duidelijker dan hoop doet leven. Jezus is dichter geweest en blijft dichter. Zo komt hij dichterbij. Op Kerstmis vieren wij dat de dichter bij uitstek het woord Gods mens geworden is. Onze lieve Heer is terechtgekomen op een blad papier. En als je een schrijffout mocht schrijven, dan is dat pap hier. En de pap heeft Maria hem gegeven. Hier en nu, pap, voor u het woord dat mens geworden is. En zo krijgen wij werkelijk een blijde boodschap. Marcel Brauns, ga ik terug verder citeren. De dichter is de geestdriftige, de bezielde en de bezielende mens, de nuchtere, de idealist en de zakelijke, de steile en de toegankelijke, de doordrijver, de dwarsdrijver, de ontvankelijke, de toornige en de zachte, de felle en de rustige, de spottende en de glimlachende. En dat dit alles ook zijn uitweg en menswording vindt in het woord, komt omdat in het woord de volledige mens leeft en zich uitleeft. Stof en geest, denken en daad, wil en gevoel, eenzaamheid en gemeenzaamheid. We zouden kunnen zeggen dat de ras-echte dichter de alzijdige en vol levende mens is, die juist omdat het woord tot het intiemste van de volledige mens behoort, tot het machtsveld van het mens zijn, een machthebber en koning is over het woord. Omdat hij zo volkomen en zo volledig mens is, fel en diep en oorspronkelijk levend, is hij ook de hanteerder van het felle, oorspronkelijke en levende woord. Is hij dichter. En op die wijze moeten we Jezus als dichter zien. Jezus is dichter, kon niet anders dan dichter zijn, omdat hij zo mens is. Jezus is het hevigste en opperste geval van menselijkheid. Te licht misschien zouden we zijn mens zijn in zijn godheid vervaagd en verstraald zien. Jezus is de God-mens, de God-menselijke persoonlijkheid en daarom juist geweldig mens. Tot hier de jezuïet Marcel Brauns. Maar voldoende als inleiding, wij gaan nu samen luisteren naar enkele gedichten die passend zijn voor de decembermaand. Een eerste gedicht kan je vinden in de verzamelde dichtwerk Adagio, bladzijde 120. Het is meer beschrijvend, een sneeuwlandschap. Dus het gedicht of de tekst heeft geen titel, maar klinkt als volgt. Je ziet het zo gebeuren. Je weet als het sneeuwt dat de leerkrachten en de onderwijzers moeten stoppen met lesgeven, omdat al de leerlingen naar buiten zitten te dromen. Hè? Sneeuwvlokken en nog eens sneeuwvlokken laat God neerdwarrelen om ons te melden hoezeer hij ongestild en voortdurend met ons begaan is. Elk sneeuwvlokje is een weldaad van God en je kan die gewoon niet tellen. De tekst luidt als volgt en hij hoeft eigenlijk geen commentaar. De sneeuw valt pluimbedeesd op het landschap neer en onvoorziens zijn er geen wegen en geluiden meer. We zitten ingesloten. De wereld draagt een ander aangezicht, een land dat slechts in verre dromen ligt. Als kind heb ik daarvan genoten. Ik was niet meer op deze wereld en was gestorven zonder dood te zijn, als iets mistig donker losgepereld. De droom was waar en het leven schijn. Nu weet ik wat de winter is. Een tijd voor dromen en geheimenis. En wijl men eenzaam aan den haard ontgoocheld in de vlammen staart, kan men het vertelsel en den droom niet laten. Hoe, zonder dood te zijn, de wereld te verlaten? De eeuwige drang die u tot vlam maakt en tot zang. Sneeuw door, maak alles wit terwijl ik hier te kreunen zit. Ach, toe, niet somber is uw donker. O, door die witheid onder het ster geflonkerd, te kunnen rijden, rijden immer, immer door, naar overal en nergens, zonder weg en spoor. Ik heb daar nog een oude slede staan, in vorm van een zwaan. Nu nog een engel om te stoten. Een engel moet het zijn, een sterke en een grote, met machtige vleugelen. En een stem sloot aan. Heel gaarne, 'tis mijn stil. Krij ver en vlug, maar denk eraan. Ik kom niet meer terug. Waarop ik vrolijk zeg, laat dan de slee maar staan, ik zal maar verder dromen. Het is bijna een sprookje. In het sneeuwen begint onze goede dichter te dromen en hij laat de engel komen om met een slee door het sneeuwlandschap te varen, maar die engel verwittigt hem, ik wil u heel gaarne duwen door de sneeuw, het is mijn stil, krij ver en vlug, maar denk eraan, ik kom niet meer terug. En dan de binnenpret van de gezonde lierenaar. Laat het dan maar, laat de slee maar staan, ik zal maar verder dromen. Met andere woorden, de mens heeft met zijn ziel een diep heimwee naar het witte hemels paradijs, maar als het wintert en het landschap wordt bedekt onder een laag witte sneeuw, dan is het nog niet de tijd om te vertrekken naar den hemel. En dat heeft Timmermans hier mooi besproken zo. Laat de engel maar thuis blijven in den hemel, want dat is eenrichtingenverkeer. Als hij mij naar den hemel duwt, keer ik niet meer terug. Laat mij maar liever dromen en op aarde blijven. Dus slaap van de nacht op uw twee oren, als het godblieft. Dat is zo een eerste stukje poëzie voor de decembermaand. Hier krijgen we een klein streepje muziek. een tweede stukje lezing uit het Adagio handelt over de herder en kunnen we meevolgen van bladzijde 63 tot 65. Grote commentaar zal ik daar niet bij geven, helemaal niet. De tekst spreekt voor zichzelf. Het verhaalt heel mooi wat in de kerstnacht gebeurt. En hoe een herder eerst piepjong nadenkt, maar dan oud wordt en dan in zijn oudere leeftijd geconfronteerd wordt met het beeld van de lijdende mens, maar ook van de lijdende Christus, de gedoornkroonde Jezus. Dus hier valt een kerstmis en Pasen bijna samen. Uiteindelijk zal hij ook de stralende Christus mogen zien, die opklaart uit het duister van de dood. De herder. Wijl hij naar de vlammen staart, die rood kronkelen in de haard, peiste de herder aan de dag dat het kindje Jezus zag. Vele jaren is het geleden, maar nog vers, als was het van heden, staat die ure in zijn geest. Och, het was toch zo schoon geweest. Heel die tijd bleef Gods lichtschijn in zijn hart als zoete wijn. Deze nacht verjaart de stonde dat hij het kindje heeft gevonden, kleintjes liggend in een krib onder moeders mantelslippen. Moeder was zo lief en zoet en zij had hem echt gegroet. En Sint-Jozef, kaars in dand, knikt hem toe van d'andere kant. Lijk een tuin van witte rozen, zongen engelen zoete vozen, en van t kindeken in rust had het voetje vlug gekust. Sedert, zelfs in pijn en smart, droeg hij bloemen rond zijn hart. Doch nu is hij oud van dagen, magere dood komt naar hem vragen. Maar is het waanzin of genade? Plots wordt zijn oud hart beladen met een vreugdelijk gedacht. Zou het kindje deze nacht weder niet opnieuw verschijnen? Het werkt in hem gelijk een pijne. Hij houdt hand nog voeten stil. Het is als dwingt een hogere wil. Hij staat op en neemt zijn klak, schudt ten rug zijn mantelfrak, neemt een brood om aan te bieden, lijkt het zo voor geen geschieden. Blaast de kaars uit en vol jacht komt hij buiten in de nacht. Stille, stil is het. Sneeuw en sterren. Sneeuw en stilte heinden verre. En geleid door gouden dromen klimt hij nevens donkere bomen tot de bergtop waar voorheen Gods gezantgeest hem verscheen, lijk een wiel van vuur en kleuren, meldend het grote godsgebeuren. Nieuw verrukking grijpt hem aan, het hart is als een zegevaan, vol van zon en vol van wind, juichend als een koningskind. Het is geen gaan of stappen meer, maar een stormen naar omneer, naar het wijde witte dal, naar de schamele herdersstal. Staat er nog, gelijk verleden, ook komt lichtschijn door de reten van de deur naar buiten zien, maar geen zingen van de bieën of van engelen komt hem tegen. Daude herder is verlegen. Aarzelend, schichtig blijft hij staan, zonder durven in te gaan. Een viool herinneringen komt zijn twijfelen overzingen. Aarzelend klopt hij, wat beginnen? Want Sint-Jozef roept niet binnen, lijk hij weer had durven hopen, maar de deur gaat piepend open. En daar, in een stille schijn, staat een man vol smart en pijn. Doornen kroon, een kleed van bloed, wondend hart in hand en voet, in zijn oog een hemels licht, liefde over het aangezicht. Derder zijne schrik is groot, en vol vreze geeft hij het brood, vragend, kinderlijk van zin, dat viel hem zo plotseling in. Wat komt gij hier binnen doen? Ik wacht u voor de laatste zoen. Hij begreep in reine klaarte, viel voor Jezus voet ter aarde. Jezus nam hem op zijn schoot. Buiten wacht de magere dood. Sneeuw en stilte heinde en verre, en daarboven hoog de sterren, rankend, welvend, wonderbaar, lijk een gouden druivelaar. De geboorte van Gods Zoon, het lijden van Gods Zoon, staan hier samen tentoon. De jonge herder, de oude herder, en veel verder. Thank you. Een derde gedicht voor deze poëtische wintermaand, december, is getiteld Wintersprookje. Het geheel bestaat uit 5 strofen van 4 lange regels. Rijmend, zo schapen slapen, getreden, gegleden, zangen, bevangen, drongen, dwongen, blaren, gevaren, wuiven en stuiven, grazen, blazen, schoren, horen, streken, breken, klingen, zingen. Je hoort de rijmende versen, hè? Dat was de start van alle regels die je nu hebt gehoord, hè? Nu lees ik u eerst het gedicht in zijn geheel. Het is een herder met een doedelzak die op het toneel verschijnt. En de dichter beschrijft enerzijds de herder zelf en zijn muzikaal spel, dan de reactie van de vogels en de schapen, en dan ten derde de herder die handelt zoals de zwaluwen, die als het kouder wordt en geen insecten meer ziet rondvliegen, naar het warme zuiden keert. Zo haast hij zich met de kudde naar nieuwe grazige gebieden. De herder Timmermans erkent hierin zichzelf, die een beetje vertrouwd is met de landbouw en die ook weet als de boer of de herder wegtrekt uit een mager gebied, dat bij het wegtrekken de grond, het bewerkte land of het afgegraasde land, kan herademen. Het is ook boeiend om in deze decembermaand herders op weg te zien met hun kudde naar de veilige stal. De tekst kan je vinden in het verzameld dichtwerk Adagio, bladzijde 44. Wintersprookje. Een witte herder kwam met wit bewolde schapen in het late van de dag langs het groene land getreden. Hij droeg een witte baard om zijn magere slapen, waarover eeuwigheid gestreng was heengegleden. De oude blaas pijpt uit een doedel oude zangen, wier tuitend echo's eendig langs de landen drongen, zodat de vogels uit hun slaap door schrik bevangen ontwaakten en hun rasse vlerk tot vluchten dwongen. De blanke schapen scheerden gras en bloem en blaren en lieten hunne wol van hunne vachten wuiven. En nijdig kwam de wind dit pluksel doorgevaren en liet het zorgeloos op het kale landschap stuiven. En toen de herder zag dat het vee niet meer kon grazen, dat al de zomerbloemen waren weggeschoren, dan scheidde hij uit van het klagend doedelblazen en riep de schapen bij op het toeten van zijn horen. En hij trok verder nu naar andere groene streken, maar nauw was hij verdwenen achter deuvelklingen of verse bloemen kwamen uit de aarde breken en het nieuwe gevogeld kwam daarin kantieken zingen. Het is een sprookje waarin eigenlijk onze gelukzalige lierenaar rustig zijn woordenspel speelt en zoveel bijvoeglijke naamwoorden gebruikt dat het aangenaam horen is om de specialiteit van het beschrijven. Het is alsof in Timmermans de Heilige Geest onze Vlaamse moedertaal komt bespelen, opdat wij zouden dansen van vreugde om al wat er te beschrijven valt en om al wat er gebeurt in het hart van een herder. We zitten werkelijk in de maand dat de herders in de natuur wel wat afzien, maar ook de herders genodigd worden om Gods Zoon te begroeten in de stal en hoe die herders ook blijgezind terug naar huis keren om het blijde boodschap verder te vertellen. Zij zijn mede de eerste verkondigers. Een witte herder kwam met witbewolde schapen. Twee keer het woordje wit. De herder is wit en de schapen zijn witbewold. Witbewolde schapen, dat is een woord dat Timmermans zelf heeft uitgevonden of in elkaar heeft getimmerd. Witbewolde schapen. Je zou het kunnen zeggen, de schapen zijn bekleed met witte wol. Nee, witbewolde schapen. Magnifiek. En dat gebeurt in te late van de dag. De zon gaat onder en toch is het land nog groen. En in de derde regel gebruikte voor de derde keer het woordje wit. De herder droeg een witte baard om zijn magere slapen. Waarover de eeuwigheid gestreng was heengegleden. De eeuwigheid staat hier, denk ik, voor het eeuwig leven, het goddelijk leven, dat over die magere slapen is heen gegleden. Timmermans heeft als gelovige dichter de kunst om de tijd en de eeuwigheid met elkaar te verbinden. Het goddelijke en het menselijke zijn met elkaar versmolten. Er is een communio, een eenheid, een verbondenheid, een verband, een verbintenis tussen Gods werk en het werk van de herder. En in die gezindheid kunnen we verder. Hij beschrijft nu in de tweede strofe iets meer van de activiteit van de herder met de gevolgen in de natuur. De oude, daarmee bedoelt hij de herder, de oude blaas pijpt uit een doedel oude zangen. In Ierland speelt men ook doedelzakken en op de doedel staat een blaaspijp. Die herder heeft dus een sterke longen, veel ademvolume en hij blaaspijpt. Blaaspijpen is de doedelzak bespelen en hij haalt er oude zangen uit. Waarom? Zoals in de eerste regel van de eerste strofe twee keer het woordje wit staat, zo staat hier in de eerste regel twee keer het woordje oud. De oude blaaspijpt uit een doedel oude zangen. Heel mooi hoe je de dichter kunt betrappen op woordgebruik in een bepaalde structuur. En die oude zangen, wier tuiten dechos eendig langs de landen drongen, zodat, hier krijgt je dan het gevolg, de vogels uit hun slaap, door schrik bevangen, ontwaakten. Slapen de vogels, worden wakker van een oude herder die zijn doedelzak bespeelt. En die vogels door schrik bevangen ontwaken en hun rasse vlerk worden gedwongen tot vluchten. Je ziet het zo gebeuren, hè? Een bange vogel blijft niet zitten, maar vliegt weg, vlucht weg. Dan krijg je de derde strofe hoe ook de schapen reageren. En in dit eerste regeltje krijg je op zes zelfstandige woorden krijg je drie woorden die beginnen met ble. Blank, bloem, blaren. De blanke schapen scheerden gras en bloem en blaren en lieten hun wol van hun vachten wuiven. En nijdig kwam de wind dit pluksel doorgevaren en liet het zorgloos op het kale landschap stuiven. Je ziet wat de schapen doen en je hoort ook wat het gevolg is van broeder wind. Franciscus zou zeggen, lang leven broeder wind. De wind is altijd welgezind en goedgezind. En als je het hoort fluiten in de nacht, wees nooit bang van de wind, maar zeg maar God dank om broeder wind. Die komt altijd welgezind zeggen dat we mogen leven als zorgeloos kind. En toen de herder zag dat het vee niet meer kon grazen. Het is simpel, met een grote kudde is een stuk landschap vlug kaal gevreten. Hè? Ook de zomerbloemen waren weggeschoren. Het is bijna alsof dat die herders te vergelijken zijn met een grasmachine. Als je zeer economisch wil leven en bang bent van een grasmachine te kopen voor je tuin, koopt een paar schapen en die zullen het wel afbijten. Hè? Je vindt er natuurlijk hier en daar wat zwarte korreltjes, maar dat moeten we erbij nemen. Dat is meststof voor het nieuwe gras voor het volgend seizoen. Dus hier, de herder ziet toe op het ogenblik dat de grond kaal gegraast is en de bloemen zijn weggeschoren, dan moet hij wel met zijn kudde verder trekken, want anders gaan de schapen verhongeren en vermageren. Toen de herder zag dat vee niet meer kon grazen, dat al de zomerbloemen waren weggeschoren, dan scheidde hij uit, van het klagend doedelblazen en riep de schapen bij op het toeten van zijn horen. Herder en schapen zijn op elkaar zeer goed afgestemd. Een herdersfluitje laat aan de schapen zeggen: flut, 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 het is hier ramen en ut, het is hier gedaan met eten. We zijn weg, we laten dat plekje grand en we trekken naar een graziger weide waar groen mals gras te grazen valt. En zo, flut, 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 speelt hij op zijn fluit en ze zijn weg. Hij riep de schapen bij op het toeten van zijn horen. Machtig hoe Timmermans de kudde en de herder kan beschrijven. En hij trok verder nu naar andere groene streken, maar nou was hij verdwenen achter deuvelklingen of verse bloemen kwamen uit de aarde breken en het nieuwe gevogeld kwam daarin kantieken zingen. Je hoort hier de man die houdt van de natuur en die als lierenaar ook, ja, houdt van zangen. Het zijn de vogelen die kantieken komen zingen, nieuwe gezangen brengen van pure vreugde omdat er een lente aanbreekt. Verse bloemen kwamen uit de aarde breken. Magnifiek, het doet bijna denken aan de kuikentjes die uit de ijsschelpen breken, zo breken de bloemen uit de aarde. Je moet het zien gebeuren, zonder veel scheuren. Dank u, God, om deze lieve dichter Timmermans, die ons thuisbrengt in de herderswereld. Tot slot gaan we een klein stukje lezen over drie koningen. Je hoort drie koningen bedelen. Het is mooi voor deze tijd van het kerkelijk jaar. Er is een refrein dat maar twee keer terugkomt, maar het is geschreven uit het hartje van de dichter. Als alles ten late winternacht, toch komen wij eens kloppen om ons te warmen bij de stoof en het pijpeken te stoppen. Want, ach, ons lijf is moe en stram. Geef ons een boterham, want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol gelijk een ton, en het fraksken dat ons wijfken spon is op den draad versleten. En wij moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Toe, ventje, zet uw wijf uit het bed en laat haar koffie malen en doet zijn nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Joch, hij, want Jezus zal u dan, gij wijfken en uw man, in het hoogst der hemelen zetten en eten zult als tijdverdrijf een ketel rijstpap dik en stijf, wijl dengelen trompetten. En wij brengen uw groeten naar Bethlehem aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Hier zit leven in. De drie koningen zijn recht voor de vuist. Ze doen mij spontaan denken aan het evangelieverhaal dat Jezus gebruikt om te spreken over de daadvaardigheid van God. Als iemand honger heeft en hij komt bij u kloppen van, ik heb drie vrienden die bij mij aankloppen en ik heb geen brood in huis, kunt gij dan zeggen, ik slaap al en mijn vrouw en mijn kinderen slapen ook al, ik kan niet komen open doen. Doe dan open omdat hij u blijft aandringen en vragen en zagen. Deel dan toch maar wat brood met diegene die komt bedelen. Hier zijn de drie koningen. Anders dan in Vlaanderen natuurlijk. Hé. Wij zingen drie koningen, geef ons een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten. En bijna, dat liedje staat natuurlijk niet in Adagio bij Timmermans. Maar hier vragen de drie koningen een nieuw frakske. En ik vind het buitengewoon op welke wijze hij dat beschrijft. Hè. Al is ten late winternacht, toch komen wij eens kloppen om ons te warmen bij de stoof en het pijpeken te stoppen. Want, ach, ons lijf is moe en stram. Geef ons een boterham, want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol gelijk een ton, en het fraksken dat ons wijfken spon is op dun draad versleten. En wij moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Dit is het refrein. Dit is het diepe motief waarom de drie koningen dat alles durven vragen bij het kloppen aan hun huis. We moeten nog verre naar Bethlehem. Naar de kleine koning, naar het kindje Jezus, naar hem. En dan beschrijven ze die hemel en aarde heeft geschapen. Met andere woorden, naar de oorsprong, naar God die was in het begin. In het begin was er chaos. En God zei, er moet vasteland zijn en er moet water zijn, en het gebeurde. Wij moeten naar hem die hemel en aarde geschapen heeft. Met andere woorden, naar de Zoon van God die bij de Vader en de Geest was en sinds het begin der eeuwen leeft. God heeft altijd geleefd. God is er altijd geweest. God is God. God is de oneindige. En die God is op aarde tot ons genaderd. Dichter kon hij niet komen dan als dichter. En de dichter Timmermans zegt hier duidelijk: wij moeten naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. En dan in een tweede stroof, als je het zo mag noemen, in het tweede deel van dat Drie Koningenlied, blijven de herders aandringen. Toe, ventje, zet uw wijf uit het bed. Je ziet het al gebeuren, hè? En laat haar koffie maken. En doet ze nieuwe frak en broek en vest, vette hespen halen. Joch, hij, want Jezus zal u dan, gij, wijfke en uw man, in het hoogst der hemelen zetten. En eten zult ge als tijd verdrijven ketel rijstpap, dik en stijf, wijl dengelen trompetten. Hier krijgt je natuurlijk Matthäus hoofdstuk 25 te horen. Hè? Het minst dat je aan een van de mijnen hebt gedaan, hebt je aan mij gedaan. Hè? Als die wakker geklopte man en zijn wijfke die koningen ontvangen en te eten geven en te drinken geven, dan gaan ze rijkelijk beloond worden in de hemel, want daar zal de eindtijdrechter zeggen: ik had honger, ik had dorst en jullie hebben mij verzadigd, jullie hebben de dorst gelaafd. Kom binnen en ontvang het rijk der hemelen dat voor u gereed is vanaf de aanvang van de wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Hier krijgen die man en die vrouw die gastvrijheid geven. Jezus zal u in het hoogst der hemelen zetten. En jullie zullen als tijd verdrijven ketel, rijstpap, dik en stijf. Eten. Je moet wel graag rijst eten om hoopvol te zijn. Wijl dengelen trompetten. Voilà, dit is een hoopvol gebeuren dat de drie koningen aankondigen vanuit het gelovig hart van de Lierse dichter. En dan beloven die drie koningen: en wij brengen uw groeten naar Bethlehem aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds de begin der eeuwen leeft. Wat kunnen wij anders op Kerstmis dan zingen: eer zij God in onze dagen. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Gloria in excelsis Deo. Het is een onnoemelijk gebeuren dat God tot ons is willen naderen, dichter dan wij konden dromen. Wij zijn God dank verschuldigd om zoveel Vlaamse dichters die dit mysterie van Kerstmis hebben bezongen, beschreven, bejubeld. Onze lieve Heer is dichterbij komen zijn. En hij rijmt met zichzelf. Dat is Gods geschenk aan de zijnen. Hij wil rijmen met de zijnen. En de dichters hebben dit begrepen. Dus God zij dank om alle religieuze dichters. Alvast een zalige Kerstmis en alle vrede uit de hemel.